Goedemiddag gemeente, jongeren, ouderen, gasten en luisteraars thuis die met ons verbonden zijn via kerkradio of internet. Allen hartelijk welkom in deze dienst. Ook vanmiddag gaat voor ons voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing kunt u vinden in 2 Petrus 1, de versen 16 tot en met 21. En het thema voor de prediking is het evangelie, nepnieuws of goed nieuws. Aan de beurt is de behandeling van de Heidelberger Catechismus, zondag 6, vraag 19. Mededeling namens de kerkenraad, de collecten. Er worden 2 collecten gehouden voor de slotzang. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, met name de emeritikas. En bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het bouwfonds. We beginnen nu deze dienst met het zingen van psalm 56, vers 5. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp verwachten wij van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Laten we deze woorden gaan zingen met elkaar uit Psalm 122 en we zingen daarvan de versen 1 en 2. Zo ging in de tijd van de tempel de Israëlieten naar Jeruzalem om daar de naam van de Heere te belijden. En ook wij mogen die naam belijden vanmiddag. We doen dat in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 31 het vierde vers. En ieder van u spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen wij eerst bidden om de opening van het woord en de aanwezigheid van de Heilige Geest daarbij. Getrouwe God in de hemel, tot u komen wij voor de tweede keer vandaag, nu we opnieuw hier in uw huis mogen samenkomen. Heere, zo mag het zijn en zo is het al eeuwen dat u mensen samenbrengt en dat u zo uw kerk bouwt, die menigte die eenmaal zalig zal worden, Heere, die bouwt u ook. Want als uw woord verkondigd wordt, dan werkt dat wat uit. Heere, we willen u bidden of u zo ook uw werk vanmiddag onder ons wil doen. En laat het zijn, Heere, dat we dan erbij geteld mogen worden. Dat we bij dat volk van u mogen horen, Heere. Dat van u zingt en leert zingen, en dat eenmaal in volkomen heerlijkheid zal mogen doen. Om te zingen van uw genade, die u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hebt geopenbaard. Uw genade voor zondige mensen, maar die u ook in het Oude Testament hebt geopenbaard. De ark die van uw gunst getuigt. Heren, zo zijn we ook vanmiddag bij elkaar gekomen en wij willen u bidden om de opening van uw woord voor ons hart. Wilt u met uw Heilige Geest in ons midden komen? En wilt u de woorden die we lezen en waarvan we de uitleg horen, ook aan de hand van de belijdenis, zegenen voor ons, Heer? Dat we daardoor geleerd worden Juist ook vanmiddag, Heere, wilt u ons inschakelen, ook met ons verstand. Omdat we ook met ons verstand u zouden lief hebben. Heere, daarom bidden wij u. Wilt u ons vanuit uw woord wijs maken met uw waarheid. U bent toch de God van de waarheid. Heere, er zijn om ons heen zoveel stemmen die klinken. Er zijn om ons heen zoveel levenswijzen die allemaal zeggen, wij zijn het. Heere, geef dat we die afgoden niet zullen eren. Dat we daar geen reukwerk voor zullen branden, maar dat we op u zullen steunen, Heere. Van u onze verwachting zullen hebben. En Heere Jezus Christus, wilt u dan uzelf aan ons openbaar. In uw heerlijkheid en uw majesteit, maar ook in uw diepe vernedering, Heere. De weg die u hebt willen gaan, nedergedaald tot in de hel. Heere, zo diep wilde u gaan, opdat u zou zalig maken en redden van het verderf. Heere, wij bidden u, wilt u zo uw evangelie ook vanmiddag onder ons bekendmaken? En wilt u dan uw dienaar zegenen, Heere, als die uw woord mag bedienen? En wilt u een ieder die luistert hier in de kerk of thuis het hart openen, opdat wij uw stem verstaan? Heere, wij willen u ook bidden voor andere plekken in deze wereld waar dat mag gebeuren op deze dag. Wij willen bidden, Heere, voor christenen in de vervolging. Wilt u hen beschermen en omringen met uw trouwe zorg? Bouw uw koninkrijk ook tegen de verdrukking in, Heere. Wij bidden u voor het werk van evangelisten in onze grote steden van ons land, maar ook op andere posten in ons land. Heere, wilt u hen zegenen als ze zo vaak ook op voorposten staan? Heere, wij bidden u voor dominee Visser, voor het werk in de Pooster, de vrijwilligers die daar werkzaam zijn en zich mogen inzetten. Heere, wij bidden u om uw Heilige Geest ook in dat werk, Heere, leidt. En wilt u leiden daarin en wilt u ook geven dat het werk gezegend mag worden. Breid uw koninkrijk uit. Wij bidden u voor het werk van de zending. Overal waar dat een plek door u heeft gekregen, wilt u de zendelingen en hun gezinnen zegenen. Geef dat ze vruchten op hun arbeid mogen zien, Heere, opdat ze daardoor ook bemoedigd mogen worden. Als het zo vaak ook ploegen op rotsen is. Wij bidden u om uw ontferming over hen en geef dat ze niet ontmoedigd zullen raken, maar hun vertrouwen op u mogen blijven stellen. En u hebt immers een arm met macht. Heere, wij willen u bidden voor uw volk Israël. Wij bidden u, Heere, of u vrede wil geven voor Jeruzalem. Wanneer daar ooit de tempel stond en de stammen daar naartoe gingen, zoals we zojuist ook zongen met Psalm 122. Heere, wij bidden u, wilt u de bedekking van het Joodse volk wegnemen, dat ze u, Heere Jezus, zullen zien als de gekomen Messias. En dat u de weg, de waarheid en het leven bent. En zegent u al het werk, Heere, dat ook daar gebeurt. We willen u bidden of u wil zijn bij broeders en zusters in de gemeente, die juist als het gaat over de betrouwbaarheid van de Bijbel, daarin vragen hebben. Heere, we kunnen daarin met vragen zitten. Jongeren ook, wilt u ons vanmiddag ook leren vanuit uw woord zelf wat ons tot vrede dient. En geef dat we in al die vragen en aarzelingen die we wellicht kunnen hebben, ook uw woord mogen ontvangen, gezaghebbend, Heren, zo komen we tot u. Wilt u onze dienst zegenen? En wilt u zelf in ons midden komen? Laat het een eredienst mogen worden en zijn. Tot verheerlijking van uw naam. Hoor zo naar onze gebeden. Om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan lezen uit de tweede brief van de apostel Petrus. Het eerste hoofdstuk vanaf vers 16. 2 Petrus 1 vanaf vers 16 is de schriftlezing voor deze middag. En we willen antwoorden met Psalm 33, daarvan het tweede vers. Het woord van de Heere is volmaakt rechtvaardig, zingen we daar. En over dat woord van de Heere zal het ook gaan vanmiddag. Over het evangelie dat gesproken is in alle tijden en ook vanmiddag gesproken en verkondigd mag worden. En we lezen het vanuit 2 Petrus 1 vanaf vers 16. En daar schrijft de apostel Petrus: want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam: dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Tot zover. Wij willen het gedeelte dat we zojuist lazen ook beluisteren. Als het gaat over het profetische woord, waar het in de schriftlezing over ging, waarop we acht moeten slaan. En dat doen we aan de hand van zondag 6, vraag 19 van de Heidelberger Catechismus. Waaruit weet u dat? En dan luidt het antwoord uit het Heilige Evangelie, dat God zelf eerst in het paradijs geopenbaard heeft en daarna door de heilige aartsvaders en profeten heeft doen verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën van de wet heeft uitgebeeld en dat hij tenslotte door zijn enig geboren zoon heeft vervuld. Thema voor de preek is het evangelie nepnieuws of goed nieuws. We letten op een vijftal punten. U zult merken in de preekgemeente dat op een gegeven moment de punten wat sneller op elkaar volgen. Dus als het eerste punt wat langer duurt, heb geduld. Eerste punt, het evangelie is geopenbaard. Het tweede punt, het evangelie is verkondigd. Ten derde, het is uitgebeeld. Het is vervuld. Ten vierde, en het is beschreven. Dus het evangelie, nepnieuws of goed nieuws, het is geopenbaard, verkondigd, uitgebeeld, vervuld en beschreven. Ja, gemeente, jongeren, sinds dat Donald Trump president is van de Verenigde Staten, weten we wat fake news is. Uit het Engels vertaald nepnieuws. Zelf neemt president Trump dat regelmatig ook in de mond als er berichten verschijnen in kranten in Amerika of op websites die hem niet zo goed bevallen. Dan gaat hij bij de eerstvolgende persconferentie de daar aanwezige verslaggevers verbaal te lijf. En hij verwijt hen dat ze nepnieuws over hem verspreiden. Dingen die niet kloppen. Waarheden die zijn verdraaid of misschien zelfs helemaal geen waarheden zijn. Die term fake news die werd in één klap heel bekend op de dag van de inauguratie van Trump. Want zelf zei hij toen dat er nog nooit zoveel toeschouwers waren geweest bij een inauguratie van een president. Maar al snel doken de foto's op die heel precies lieten zien dat er toch heel wat minder moeten zijn geweest dan tijdens de inauguratie van de vorige president, president Obama. Waarop Trump reageerde door te zeggen: dat is allemaal nepnieuws wat jullie vertellen. Daar klopt niks van. Er waren meer mensen dan ooit. En Trump-gezinde websites die verspreiden vervolgens weer andere foto's waaruit dat zou moeten blijken. Waarbij die andere verslaggevers, die zeiden nee, maar het waren er nu veel minder, dan weer zeiden ja, maar dat zijn juist valse foto's. Nou, en zo stonden de partijen tegenover elkaar. De ene partij maakt de andere zwart en doet dat vooral ook door wantrouwen te zaaien over de integriteit van de ander. Jij schrijft maar wat. En je hebt er vast ook een bepaalde bedoeling mee dat jij het zo schrijft. En dat je het allemaal op deze manier opschrijft. Op deze manier vertelt. Jij wil vast schade doen. En gemeente, als er zoiets gebeurt, dan weet je als gewone burger natuurlijk niet meer wat je nou precies moet geloven. En inmiddels is het ook de oceaan overgewaaid naar ons land. Neemt u bijvoorbeeld de hele discussie als het gaat over het klimaat, dan zijn de politici die duidelijk maken dat ze ervan doordrongen zijn. En ze hebben daar allerlei bronnen voor, allerlei wetenschappelijke onderzoeken en boeken, dat er ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn om verdere opwarming van de aarde te voorkomen, omdat dat menselijk handelen is. Maar er zijn andere politici die met een beroep op weer andere wetenschappers beweren dat het helemaal niet zo is, dat het allemaal wel meevalt. Het lijkt alsof we, gemeente, in een fase zijn gekomen van geschiedenis waarin er geen enkele waarheid nog bestaat. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Het is maar wat jij voor waar houdt, waar jij van uitgaat. Wat je wilt geloven ook. En zodra de ander aankomt met bewijs, dan ben je argwanend. Nou, dat zeg je zeker met een bepaalde bedoeling. Je hebt er zeker een belang bij. Nou, mij krijg je niet mee. En op internet en social media worden heel wat van dat soort veldslagen uitgevochten. Als je ergens kritisch moet zijn op de waarheid, dan is het ook daar wel wat er allemaal op internet staat. Gemeente, dat is nou ook hoe er in toenemende mate wordt omgegaan met de Bijbel. Ook onder christenen. Want de Bijbel is de bron van ons geloof. Als we geen Bijbel hadden, gemeente, dan zou er geen geloof zijn. Want vanuit de Bijbel weten we immers dat God er is. En ook wie Hij is. Hoe je Hem leert kennen persoonlijk. Vanuit die Bijbel leer je ook hoe het gesteld is met de wereld en met je eigen leven en je eigen hart. Je leert over zonde en ellende. Je leert ook over verlossing en over dankbaarheid. Het navolgen van de Heer Jezus Christus. Maar wat nou, als nou zou blijken, gemeente, dat het niet betrouwbaar is. Als het nou maar, zoals Petrus het zegt, kunstig bedachte verzinsels zouden zijn. Ja, hoe kun je er nou achterkomen? In deze tijd waarin wij leven, waarbij achter alles een vraagteken wordt gezet. Waarin je zelf moet bepalen of iets wel of niet klopt. Hoe kun je er nou achterkomen dat de Bijbel betrouwbaar is? Ik merk dat er heel wat jongeren zijn die daarmee zitten. Mijn ouders geloven, ik ben lid van de kerk. Maar ik moet er toch zelf achter zien te komen of het nou voor mij ook wel geloofwaardig is. Allemaal. Ik merk dat er ouders zijn die daar soms ook in vastlopen. Als zoon of dochter afscheid heeft genomen van kerk en geloof. En dan stokt het gesprek daarover op de uitspraak van hem of haar. Ja, jullie geloven dat pa en ma, maar ik vind het ook fijn dat dat voor jullie zo geldt. Maar ik heb een andere mening. Ik kan niet tot diezelfde conclusie komen. En dat is het dan. Is er nog één echte waarheid? Of is alles relatief? Moet je bij alles zeggen, het is maar hoe je het bekijkt. Of je er wat mee kan, hoe je je erbij voelt, nou dat soort dingen meer. En moet je dan ook de Bijbel gaan relativeren? Nou gemeente, dan zitten we midden in het thema van vanmiddag. Is het evangelie nepnieuws of is het goed nieuws? Nepnieuws dat ook zo vaak veel te wonderlijk is in onze ogen. De Bijbel staan ook heel wat wonderlijke dingen die je zomaar niet 1, 2, 3 begrijpt. Denk alleen al aan de wonderen van de Heer Jezus. Of is het goed nieuws? Dat alle aanneming waard is. Dat niet maar een waarheid is, maar dat de waarheid is. Een boodschap aangaande Christus die niet maar een mogelijkheid betekent, maar die de enige mogelijkheid is, de enige weg tot behoud voor je ziel. Maar hoe zou je bij die waarheid uit kunnen komen? Moet je het maar gewoon aannemen en je verstand daarbij op nul zetten? Dat leeft soms ook wel onder ons. Ja, je moet het gewoon geloven, zeggen we dan. Maar gemeente, is dat nou wat geloven is? Of is er meer te zeggen? Want zou dat niet juist heel erg kwetsbaar en vatbaar maken voor al die relativeringen vandaag de dag? Die je dan ook gewoon zomaar in een gesprek, in een familie kunt opmerken. Jij gelooft het, maar ik niet meer. En gemeente, dan ga ik naar de catechismus, want nou denk ik dat vraag en antwoord 19 ons in deze vragen kunnen helpen. Vraag 19 luidt, waaruit weet u dat? In het voorgaande is de profielschets van de middelaar, van de verlosser, geschetst. We hebben daar 2 weken geleden bij stilgestaan. Wat of wie is er nou nodig om ons van onze ellende te verlossen? Zo vroeg de catechismus zich af. En misschien weet u het nog, ik gebruikte toen het voorbeeld van die baron van Münchhausen. Die was vastgezogen in het moeras. En als dat zo is, dan kun je daar niet jezelf uit verlossen. Maar gemeente, wij zitten vast in de zonde en in de ellende van deze wereld en de zonde van ons eigen hart. Van een gevallen en een gebroken schepping. Wij zitten vast in het moeras van onze eigen onmacht. En evengoed ook onwil. Om nou zo te leven als de Heer het bedoeld heeft. En zoals hij het geeft, het leven dag aan dag. En daarom is de verlossing nodig. Maar die verlossing kan niet bij onszelf vandaan komen. Die kan ook niet bij een ander mens vandaan komen. Zondag 5 en 6 sneden al die zijwegen af. Om uiteindelijk bij de vraag uit te komen, maar is er dan een middelaar? Is er een verlosser? Die zowel God als mens is, want dat moet die zijn. En die dan bij macht is om ons te verlossen uit onze ellende. En toen luidde het antwoord, ja, die is er. Onze Heer Jezus Christus, die ons door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en tot volkomen verlossing geschonken is. Maar gemeente, dan is de logische vervolgvraag. Dat is mooi dat we dat zo zeggen en belijden in de kerk, maar waaruit weet u dat? Waar haal je dat vandaan? Wat is je bron? Gemeente, dat is een heel belangrijke vraag. Een vraag die, als die geen afdoende antwoord krijgt, alles op losse schroeven zet. Ons hele kerk zijn, ons gemeente zijn, het evangelie van genade en vergeving voor zondaren, de verkondiging daarvan, hier in de kerk, maar ook in de poster en op andere plaatsen. En wat het evangelie betekent voor je levenspraktijk, gaat allemaal wankelen. Als op deze vraag geen antwoord zou komen dat nou echt houvast geeft. Waaruit weet u het allemaal? En gemeente, dan verwacht u misschien als antwoord, nou, de bron van dat alles, dat is de Bijbel. Dat is dit boek. We hebben een boek waar het in staat en daarom doen we het allemaal zo. Maar nou zegt de catechismus het net even anders. Antwoord 19, waaruit weet u dat? En dan het antwoord uit het heilig evangelie, dat God zelf eerst in het paradijs geopenbaard heeft. Waarom is het belangrijk om dit te zien? Het gaat hier over het evangelie. Maar dat is niet 1, 2, 3 hetzelfde als de Bijbel. Waarom is dat belangrijk? Nou, omdat de Bijbel geen boek is wat zo uit de hemel is komen vallen, met eerbied gesproken. Dat is wel min of meer de manier waarop bijvoorbeeld de Koran is ontstaan. Profeet Mohammed die heeft rechtstreekse openbaringen gekregen van zijn God. Zo wordt beweerd en die heeft dat opgeschreven. Allerlei voorschriften. De Bijbel is anders. De Bijbel vertelt de boodschap van het evangelie en dat zit niet in allerlei voorschriften zozeer. Nee, het vertelt een geschiedenis. De geschiedenis van Gods heil. En dan moet je, zo zegt antwoord 19, beginnen in het paradijs. Daar klinkt voor het eerst het evangelie. Bij het woord evangelie denken wij vaak aan het Nieuwe Testament. Daar hebben we de vier evangeliën van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De beschrijvingen van de woorden en de daden van de Heer Jezus in de tijd dat hij bij ons op aarde was. En de geschiedenissen van zijn geboorte en van zijn lijden en zijn sterven en zijn opstanding. Dat is het evangelie, dat is het goede, blijde nieuws. Maar gemeente, dat begint niet pas op het moment dat de Heer Jezus geboren wordt. Dat begint dan in het paradijs, meteen na de zondeval. Want in Genesis 3, als Adam en Eva in zonde zijn gevallen, door ongehoorzaam te zijn, door toch te hebben gegeten van die ene boom van kennis van goed en kwaad, waar ze niet van mochten eten, dan lezen we dat de Heere God hen opzoekt. En dan spreekt hij niet alleen Adam en Eva toe, maar ook de slang, de duivel, die tot zonde heeft verleid. En dan zegt hij in vers 15 van Genesis 3, en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Nou gemeente, dat is nou de moeder van alle beloften. En die betekent dat de Heere God belooft dat hij het er niet bij zal laten zitten. Hij zal vijandschap teweeg brengen tussen het zaad van de slang, de nakomelingen van de slang aan de ene kant. En aan de andere kant het nageslacht van de vrouw. En nou, zo opvallend gemeente dat bij dat tweede woordje nageslacht, nakomeling, dat het er in het enkelvoud staat. Het gaat dus om één persoon. Eén iemand die het zal gaan opnemen tegen de slang, tegen de duivel, tegen het rijk van de duisternis. En die ene zal ook overwinnen. Want hij zal de kop vermorzelen, zeker. Die slang die vermorzelt ook de hiel. De hiel, dat is kwetsbaar en ook pijnlijk als je daar gewond raakt. Verlamt je. Maar het is niet dodelijk. Als een slang zijn kop vermorzeld wordt, dan is dat voor dat beest wel dodelijk. En gemeente, nou zegt de catechismus, daar begint het evangelie. Bij die moederbelofte. Want daar wordt de komst van de verlosser, de middelaar, al voorzegd. Daar is de Heere God begonnen met zijn verlossingsplan. En dat loopt uit op de komst van de Heere Jezus Christus. Ja, dat zal zelfs uitlopen op de tweede komst van de Heere Jezus Christus. Want dan zullen alle machten van het kwaad definitief verslagen zijn. Dan zal er geen duisternis meer zijn, de duisternis van de dood op de aarde. Nou, dat is allemaal in Genesis 3 nog niet zo duidelijk. De Heer zegt, ik zal het gaan doen. En dan hoort u wel, hij gaat er de tijd voor nemen. Er komt een geschiedenis. Een geschiedenis van het heil. Maar het wordt hier al aangekondigd. Hier laat de Heer het al zien. Hij zal gaan verlossen. Door de hand van een verlosser. Een middelaar. Het zal zijn eigen zoon zijn. En gemeente, dan leren we dus dat Oude en Nieuwe Testament heel wezenlijk bij elkaar horen. Ze zijn een eenheid. Ondanks alle verschillen die je natuurlijk kunt vinden. Maar ze spreken over één geschiedenis. De geschiedenis van Gods redding. Die door de Heere zelf geopenbaard wordt in onze geschiedenis. In de wereldgeschiedenis. En die steeds verder wordt opgeklaard en opengelegd. En met de komst van Christus is het Oude Testament dus niet achterhaald. En heeft het niet afgedaan als van ja, nu hebben we wat beters of wat anders. Nee, gemeente, met de kennis van nu, die wij dan mogen hebben, de kennis van de Heer Jezus Christus. Als je met die kennis het Oude Testament gaat lezen, dan ga je het beter begrijpen. Maar andersom is het ook zo. Om de persoon en het werk van de Heer Jezus nou goed te begrijpen, om de diepte daarvan ook te kunnen peilen, heb je het Oude Testament nodig. Dat brengt ons bij het tweede. Dat evangelie is verkondigd. De catechismus laat heel in het kort zien hoe dat nou verder is gegaan. Die goede boodschap, dat is het evangelie, dat is goede boodschap, betekent dat letterlijk. Die goede boodschap dat de Heere God het er niet bij laat zitten. Dat hij is verder gegaan in de geschiedenis. En zo zegt de catechismus, daarna is het door de heilige aartsvaders en de profeten verkondigd. Met een stukje bij beetje wordt het heilsplan van de Heere opengelegd. Dat gebeurt bij de aartsvaders, dat zijn Abraham, Isaac en Jacob. Het boek Genesis, zeg maar. Zij hebben het evangelie verkondigd. Hoe? Waren ze dominees? Nou, zo niet. Maar ze hebben het verkondigd in hun leven. In hun omgang met de Heer. O, zeker, met vallen en opstaan. Maar het wordt zichtbaar. En ook in hoe de Heer met hen is omgegaan. Daarin worden dingen zichtbaar. Daarin wordt zichtbaar wat zijn bedoeling is. En hij geeft aan Abraham zijn belofte en aan Isaac en aan Jacob. En die getuigen er ook van dat die belofte hen houvast geeft. Dat die belofte hen toekomst geeft. Daar leven ze bij. En uit Jacobs zonen komen dan de 12 stammen van Israël. Het wordt een volk in Egypte, de tijd in Egypte. En dan geeft hij ook in Israël zijn belofte. En ook zijn waarschuwingen bij monden van de profeten. Ook zij verkondigen het evangelie. Soms heel direct, denkt u aan Jesaja. Als je bijvoorbeeld Jesaja 53 leest, dan lijkt het alsof Jesaja leefde in de tijd na de komst van Christus. Alsof hij het allemaal al wist. Want het past precies op het werk van de Heer Jezus. Maar dat is niet zo. Hij leefde 700 jaar daarvoor. Gemeente, sla de geschiedenissen van het Oude Testament er maar op na. En telkens opnieuw en steeds duidelijker wordt ook zichtbaar dat de Verlosser komt. En hij wordt al verkondigd. Hij zal er zijn. Hij zal komen. Profetieën van Jesaja, Jeremia, Ezechiël, noem ze maar op. Het zit vol met evangelie. De goede boodschap van Gods genade. Van redding en verlossing. Door het geloof. Door Christus. Ja, soms verwijzen ze heel direct naar hem. Op andere plaatsen meer verborgen. Maar het is ook zichtbaar. Dat brengt ons bij het derde. Het evangelie is uitgebeeld. Hij heeft het ook zichtbaar gemaakt, gemeente. Hoe nou? Door de tabernakel en de tempel. Daarom heb ik ook maar Psalm 122 opgegeven aan het begin van deze dienst. De offerdienst die daar plaatsvond. Vol van symboliek. En dat wijst nou allemaal heen naar de Heer Jezus. En daarmee eigenlijk ook al het heil dat in Christus zou komen, dat is daar in Israël al present. Het is er eigenlijk al. Nog niet vlees geworden, nog niet mens geworden in Christus. Maar het is er al wel. De vergeving van zonden. De verzoening van schuld doordat je zo'n offerdier moet slachten. Dat je op God moet en mag vertrouwen. Dat het gaat om geloof. Dat met lege handen komt om te leven van genade. Het is allemaal al aanwezig in Israël. En dan kom ik bij een mooie vraag die gesteld werd. Bij een iedere zondagsafdeling. En die ging daarover hoe nou eigenlijk de personen in het Oude Testament zalig konden worden. Want als de Heer Jezus nou na die tijd gekomen is. En als hij na die tijd gestorven is en is opgestaan. En de dood en de zonde heeft overwonnen. Is er dan voor hen eigenlijk wel een weg geweest tot behoud? Nou ja, eigenlijk leefden zij ook met Christus. De Israëlieten. Zeker. Niet dat ze hem als persoon hebben gekend, ze leefden bij de belofte. En ze zagen nog niet de vervulling daarvan. Maar ze leefden bij het woord van God, bij het evangelie van het Oude Testament. En dat is hetzelfde evangelie als het Nieuwe Testament. Namelijk dat je alleen tot God komt, langs de weg van bekering, van belijdenis van schuld, van verzoening van je zonde. De weg van toewijding aan hem. Hem eren en verheerlijken. En dat alleen Gods weg de weg van heil is. En dat wij niet tot God kunnen komen wanneer hij niet zelf tot ons was gekomen en een middel tot verzoening had gegeven. Voor een Israëlieten de offerdienst. De ceremonieën worden ze genoemd in antwoord 19. En de feesten. Grote verzoendag. Het ging daarover. Over het evangelie. Dat je tot God mag komen. Door genade alleen. Doordat hij zelf het middel geeft. En zo staat het ook in het Bijbelboek Hebreeën. In Hebreeën 11 bijvoorbeeld. Waar een hele opsomming staat van al die gelovigen. Van het Oude Testament. En er staat telkens bij. Door het geloof. Ze hebben geloofd. Ze hebben zich vastgegrepen aan de belofte. En dan kom ik bij het vierde. Het evangelie is ook vervuld. Want nou is die geschiedenis van Gods heil die door allerlei gebeurtenissen heen werkt. En die is ingegaan in de wereldgeschiedenis en door de Bijbel zichtbaar wordt. Wel tot vervulling gekomen. Namelijk in Christus. Toen God zijn zoon zond. Om verlosser, om middelaar te zijn tussen God en mensen. En om zondaren met God te verzoenen. Door het bloed, door zijn leven dat hij gaf aan het kruis. Omdat hij zo een kerk zou verzamelen, een menigte, allemaal schepselen die door de verkondiging van de openbaring van God zijn gaan zien. En die door die verkondiging tot geloof zijn gekomen, tot verandering zijn gekomen. Mensen die God leren kennen en hem vertrouwen, met een waarachtig geloof aanhangen en liefhebben en hun hoop op hem stellen. Weet je, dat is in Christus nou tot vervulling gekomen. Dat is in Christus nou tot volle ontplooiing gekomen. Daar zie je het best. Omdat hij zelf God is. Weet je, de Heer Jezus Christus is de vervulling van alles wat er aan hem vooraf is gegaan. De tabernakeldienst, de tempeldienst, de offers, de preken van de profeten, de getuigenissen van de aartsvaders. Het is allemaal een schaduw, zegt de Hebreeënbrief. En met een schaduw, daar is het zo dat je wel de contouren ziet. En daar kun je al heel wat aan ontdekken soms. En je kunt ook zeggen, gemeente, als je het Oude Testament leest, dat naarmate de tijd verstrijkt, die contouren ook steeds scherper worden. Denkt u bijvoorbeeld aan Jesaja 53, wat ik net al noemde. Daar wordt het al heel scherp. De contouren van de verlosser. Maar een schaduw, dat is nog niet de persoon zelf. Wil je echt goed zien wat het voorstelt, wie hij is, ja, dan moet je naar hem zelf kijken. En zo is Christus gekomen. En gemeente, dan moet je zo dus ook je Bijbel lezen. In Christus heeft God zijn ene woord, zijn evangelie gesproken. Hij is het woord zelf. Het evangelie in persoon. Dat betekent niet dat het er voor hem nog niet was. Het was er alleen bij schaduwen. Schaduwen die voldoende waren om geloof te wekken en te behouden. Ja, gemeente, zo komt dit evangelie nu na Christus' eerste komst ook naar ons toe. Want dat is dan het laatste, het evangelie is beschreven. Dit evangelie is nou op schrift gesteld. Het heeft de Heilige Geest goed gedacht om het op die manier de wereld in te laten gaan. Opdat degenen die zouden leven na Christus' komst hem zouden leren kennen vanuit zijn woord. En zo ook zouden gaan leven in zijn schaduw. De schaduw van de verlosser. En dan kom ik even terug op die vraag van het begin. Van, is het nou wel betrouwbaar? Kun je er nou wel van op aan? Waaruit weet u dit alles? Nou, uit het evangelie dus. En inderdaad, voor ons heeft dat de vorm gekregen van geschriften die getuigen over de daden van God. Een hele bibliotheek van Bijbelboeken. Geschreven in verschillende tijden door verschillende mensen. Maar er is een duidelijke rode draad. Want ze laten allemaal oplichten die ene boodschap van God. Weet je, als mensen een geschiedenisboek zouden gaan schrijven, en dat is natuurlijk ook gedaan, dan van de hele wereldgeschiedenis, dan focussen ze vooral op wat mensen hebben gedaan. En doen, dan krijgt alle aandacht. Maar de Bijbel focust op wat God heeft gedaan. En daarom blijft heel veel wat nou in geschiedenisboeken die op dat menselijke focussen, dat blijft ongenoemd in de Bijbel. Omdat het in Gods geschiedenis niet belangrijk is. Terwijl er andere gebeurtenissen zijn die juist naar voren komen. Omdat daar toen, op dat moment, God zich openbaarde. Neem alleen de Heer Jezus zelf al. Er zijn maar een paar bronnen buiten de Bijbel waar hij wordt genoemd. Maar de Bijbel laat nou juist het volle licht op Jezus vallen. Want hij is de middelaar. Hij is het woord van God. Gesproken midden in deze wereld, midden in de geschiedenis en ook midden in ons aardse bestaan. En is het dan betrouwbaar? Nou, gemeente, de Bijbel die kan tegen een stootje. Blijkt een bijzonder betrouwbaar boek te zijn. Ook als je daarbij het uitgangspunt neemt in wat wij zo al dan aan criteria aanleggen. En Petrus? Ja, Petrus weet ook wel van die vraag. Waaruit weet u dat nou allemaal? Is nou wel betrouwbaar? En dan zegt hij ronduit tegen zijn lezers: wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd. Toen wij u de kracht en de komst, dat betekent hier de wederkomst, de tweede komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. We hebben het zelf gezien, zegt Petrus. Vers 17, we waren erbij toen die stem klonk uit de hemel: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Die stem die klonk, vers 18, toen Petrus met Johannes en Jacobus op de berg van de verheerlijking was. Samen met de Heer Jezus. Toen zijn hele gestalte veranderde. En dan wijst Petrus ook naar al die profeten. Al die bijbelschrijvers. Die hebben niet maar iets verzonnen. Het is niet door de wil van een mens. Het is niet een kunstig bedacht complot of zo. Nee, heilige mensen hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. God heeft mensen gebruikt in verschillende plaatsen en tijden om het evangelie bekend te maken en te openbaren, opdat we wijs zouden worden. Het zijn de getuigen die spreken van zijn wonderlijke daden. En gemeente, dan is er nog één ding. Want hoe weet je nou of het betrouwbaar is? Ja, dan kun je op zoek naar allerlei argumenten. Die hebben wel hun waarde. We hoeven ons verstand niet op nul te zetten. Maar er is nog één ding. Weet u wat nou de beste manier is om voor jezelf te ontdekken? Is het betrouwbaar? Kan ik ervan op aan? Nou, door het zelf te gaan ontdekken. Door je ervoor open te stellen. Uiteindelijk overtuigt de Bijbel zelf namelijk je van de betrouwbaarheid. Gods geest doet dat. Kijk, gemeente, wie er buiten blijft staan en wie zegt het moet eerst maar eens bewezen worden, tot die tijd geloof ik niks. Ja, dan zal elk bewijs onvoldoende zijn. Maar wie zich geeft, als je je er nou eens in verdiept, erin gaat lezen, als je het nou eens tot je laat komen, dan zul je al meer de stem van de goede herder horen, die ook u en jou roept: kom tot mij, volg mij. Want hij spreekt in zijn woord. En ja, het is een goede boodschap. Het is de boodschap van zijn zoon Jezus Christus. In wie alles vervuld is, die onze wijsheid is, die je gerechtigheid wil zijn, je heiliging, je volkomen verlossing. Gemeente, is die dat voor u? Heb je zo de Heer Jezus leren kennen? Als je de Heer Jezus persoonlijk leert kennen, dan is het echt geen vraag meer of dat boek, die Bijbel, nog wel klopt. Dan weet je het zeker. Dan getuigt de Geest het in je hart. Dan wordt die Bijbel niet een boek waar je kritisch in leest. Klopt het nou allemaal wel? Kan het allemaal wel? Kan ik het wel geloven? Dan wordt die Bijbel een boek, gemeente, als een schat. Waaruit je telkens opnieuw oude en nieuwe dingen mag halen. En dan staat vanmiddag dat evangelie bij u, bij jou aan de deur. Het is Jezus Christus. En hij klopt op de deur van je hart. Laat je hem binnen. Verschans je niet in al die bedenkingen, in al het wantrouwen, in alle argwaan. Maar laat hem binnen. Als iemand mijn stem hoort, zegt Christus, en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij, zij, met mij. En met de woorden van 2 Petrus 1. U doet er goed aan. Je doet er goed aan. Om er acht op te slaan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt, die ene dag. Als Jezus terugkomt. De morgenster opgaat in uw hart. Je doet er goed aan, gemeente. Ja, het is van levensbelang. Sla er acht op. Graaf in de schat van het evangelie. Doe dat ook met elkaar in de gemeente. Laat je erdoor wijs maken. Want dan schijnt die lamp in het duister van onze zonde en ellende. Ja, ook in het duister van onze vragen en onze twijfels. Dan zal de morgenster opgaan en dan weet je, er komt een einde aan het zwart van de nacht. Het wordt morgen, de morgenster gaat op. Jezus Christus, hij is mijn hoop, hij is mijn heil. Hoe zalig ben je? Als je naar die klanken hoort, ja, dan wandel je in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Dan zul je je in zijn naam elke dag weer opnieuw mogen verblijden. Amen. Laten we danken en bidden. Heren, zo danken wij u voor uw woord. Voor de Bijbel. Waarin we het evangelie lezen. Het evangelie dat u al die eeuwen door hebt willen openbaren en hebt willen laten verkondigen. Het begon ermee, Heren, dat u, toen wij in zonde gevallen zijn en ongehoorzaam werden aan u, door u zijn opgezocht. En dat u een belofte gaf. Dat er een nakomeling zou komen. U, Heer Jezus Christus. En ook nu mogen we u verwachten, Heer Jezus, uit de hemel. Dat is toekomst. Dat is wat naar ons toekomt in de tijd. Dat is uw geschiedenis. Zoals u hem gaat. En Heer, wat mensen dan bedenken. Het woede van de volkeren. De natieën die tegen elkaar opstaan. En al die eeuwen door, alles wat zich heeft afgespeeld in die geschiedenis. Heer, het ligt alles in uw hand. En u weeft er die ene gouden draad doorheen. Van uw heil. Heere, kom spoedig. Verlos uw kerk. Wilt u haar tot heerlijkheid brengen? Ja, Heere, wilt u spoedig komen? Opdat aan het woede van de volkeren ook een grens zal worden gesteld, want we zien het om ons heen. Hoe de wereld geworden is, door wat wij mensen ervan maken. Heere, wij bidden u. Verlos ons. En geef dan dat niemand van ons, Heere, daarin achter zou blijven. Wilt u dan het evangelie ook voor ons persoonlijk openbaar? Ja, Heere Jezus Christus, als we u leren kennen, dan gaat het toch spreken voor ons. Dan wordt uw woord die schat waaruit we kunnen putten. Een bron van levend water. Heere, geef dat we zo ook met uw woord mogen omgaan. En wilt u ons daarin ook trouw geven? Wilt u ons daar ook bij helpen, Heere? Want daarin kunnen we zo gemakkelijk achterop raken. Maar geef dat uw woord ons voortdurend te binnen mag brengen. Al die schatten die er in u, Heer Jezus Christus, vervuld zijn. Die tot volle glorie zijn gekomen in u. Heere, geef dat we zo als gemeente ook rondom uw woord gemeente mogen zijn. En we willen u danken, Heere, dat u ons deze diensten gaf van vandaag. Maar ook als we van de week in het gemeentelijk leven bij elkaar komen. De Bijbelkring. Als we de mannenvereniging bij elkaar komen. De catechisaties. Heere, als we als kerkenraad vergaderen, wilt u wijsheid geven. Ook rondom de kandidering. Heer, als we ook als kerken van de klassis deze week vergaderen. Wij willen u bidden, Heere, voor de kerken van ons klassikale resort. U kent de zorgen en de moeite die er zijn in gemeenten. Heere, wilt u daarin voorzien? Geef dat we een goede vergadering met elkaar mogen hebben. Een opbouwende vergadering waarin we met elkaar mogen meeleven. Waarin we ons mogen verheugen in uw werk. Want u gaat voort. Er is zoveel, Heren, om voor te danken. En er zijn zoveel zegeningen om te tellen en bij stil te staan. Maar ook om samen die zorgen te delen die er kunnen zijn. Het samen ook te dragen. Ja, het samen bij u te brengen, Heer Jezus Christus. Heere, geef dat bij al die gelegenheden uw woord in het middelpunt mag staan. Uzelf, Heere Jezus Christus. Wij willen u danken dat u ons op deze dag hebt samengebracht. Wilt u met ons meegaan, Heere, als we straks hier vandaan gaan? Morgen begint weer de nieuwe week, de werkweek. En wilt u dan bij ons zijn in al datgene wat we te doen hebben? Heere, geef dat we ook in de drukte van ons bestaan de stilte mogen vinden om met u te verkeren. Heere, wij bidden u of u wil zijn met het dorp waarin we wonen. Wij bidden u voor de burgemeester en de wethouders. Wij bidden u voor onze regering. Wij bidden u voor allen die leiding geven. Politiek gebied of maatschappelijk gebied. Heere, wilt u wijsheid geven? Wij willen u bidden, Heere, voor hen die zich ontfermen over mensen aan de rand van de maatschappij. Wilt u zijn bij mantelzorgers? Heere, geef hen telkens opnieuw kracht en een barmhartig hart. Wij willen u bidden, Heere, of u wil zijn bij degenen die op diaconaal vlak zijn uitgezonden, ook naar het buitenland, ook vanuit ons midden. Heere, wilt u hen zegenen en omringen met uw bescherming en bewaring in de gebieden waar ze werkzaam zijn, en geef dat het werk dat ze doen ook vruchten mag dragen. En bij mag dragen, Heere, aan de opbouw daar. En laat zo ook iets van uw liefde, Heere Jezus Christus, zichtbaar mogen worden. Heere, wij bidden u voor zieken, voor hen die psychisch beladen zijn. Wij bidden u voor hen die nieuw leven verwachten. Heere, wilt u ook uw bescherming geven aan moeder en kind. Wij willen u bidden, Heere, of u in alles ons een God van nabij wil zijn. Wilt u naar onze gebeden luisteren, Heere? U bent ons niets verplicht. Maar wilt u ons naar ons horen in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus? Heere, hoor ons dan uit genade alleen. Amen. Wij willen als ons laatste lied met elkaar zingen uit Psalm 138, daarvan het tweede vers. Psalm 138, vers 2. En u krijgt vooraf gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen. Thank you.